Zullen we in een moment van stilte deze dienst aan de Heer opdragen. Bid Jeruzalem vrede toe. Mogen wie u lief hebben rust genieten. Vrede zij binnen uw muur en rust in uw burchten. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar staande de volgende coupletten zingen. Zullen we samen bidden en Gods zegen vragen voor dit samen zijn. Heer, we hebben net uit uw woord gelezen, bid Jeruzalem vrede toe. Heer, er zijn allerlei vredesonderhandelingen bezig. En we weten dat er ook heel veel hinderpalen zijn, heel veel tegenstrijdigheden. En we weten, Heer Jezus, dat als u niet teruggekomen bent, dat er geen ware vrede zal komen. We danken u, Heer, dat we in uw woord kunnen lezen dat u de vredevorst bent. En dat u straks op de troon van David zult regeren. En dat er werkelijk vrede zal zijn. Niet alleen in Jeruzalem, maar ook in heel Israël, het Midden-Oosten, ja, wereldwijd. Heer, dank u wel dat wij die vrede van u nu al in ons persoonlijk leven mogen ervaren. En we danken u, Heer, voor de Heer Jezus die voor ons de vrede geworden is. De Heer Jezus die bereid was om aan het kruis met al onze zonden te sterven. En dat we mogen weten, Heer, dat het oordeel over onze zonden al voltrokken is. Dat we nu mogen weten, Heer, dat we in uw ogen, Heere God, in Christus zonder zonde zijn. Heer, het is onvoorstelbaar. We kunnen het alleen maar in het geloof met dankbaarheid aanvaarden. We mochten daar vanmorgen over nadenken. En we mogen ook vanavond nadenken over dat wat u in Jeruzalem gedaan hebt, doet en nog gaat doen. Dank u wel voor die vrede die we nu al vanuit Jeruzalem ontvangen hebben. Heren, wilt u ons vanavond zegenen? Wilt u met hen zijn die via internet of het luisterkastje met onze dienst verbonden zijn of later deze dienst mogen beluisteren. Heren, we voelen ons met hen verbonden en willen ook in het bijzonder bidden voor hen die ziek zijn, die te oud zijn om deze diensten nog te kunnen bezoeken. Heer, wees hen nabij en schenk hen genade. En we danken u, Heer, dat we zo dit samen zijn aan u op mogen dragen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Er staan in de bundel Opwekking ook een aantal liederen die heel veel met Israël te maken hebben. En een van deze liederen is lied 367. 367 uit de bundel Opwekking. Dat is een prachtige melodie ook. Een Joodse melodie, Israëlische melodie. Het wordt vrij vlot gezongen. Dus probeer maar mee te doen. We zingen het niet zo heel vaak. Maar als er een Israëldienst is, dan zingen we het wel eens. Dus laten we het maar proberen. Lied 367. Hij is de machtige van Israël. Zijn stem wordt gehoord in de sterkte van zijn woord. De machtige van Israël. Het zijn twee tempo's. Het refrein is wat sneller dan de coupletten. Maar goed, daar zal Margo ons wel in leiden. Ja, dat is een heel mooi lied. Hij is de machtige en hij blijft ook de machtige van Israël. Ja, ik wil graag met u een aantal gedeelten opslaan vanuit het woord van God. Het zijn vanavond vrij veel tekstgedeelten die ik met u wil lezen. Maar eerst ga ik met u twee gedeelten lezen, waarna we straks nog één lied zingen. En die twee gedeelten kunt u vinden in de eerste plaats in Psalm 122, vers 1 tot en met 9. En het tweede gedeelte kunt u vinden in Zacharia 12, vers 1 tot en met 3. Maar eerst gaan we met elkaar lezen Psalm 122, vers 1 tot en met 9. Mijn Bijbel staat daarboven, vrede over Jeruzalem. Een bedevaartslied van David. Ik was verheugd toen men mij zeide, laten wij naar het huis des Heren gaan. Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarin de stammen opgaan, de stammen des Heren, want een voorschrift voor Israël is het, de naam des Heren te loven. Want daar staan de zetels ten gerichte, de zetels van het huis van David. Bid Jeruzalem vrede toe. Mogen wie u lief hebben rust genieten. Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik het zeggen, vrede zij in u. Om het huis van de Heere onze God wil ik het goede voor u zoeken. En dan ook een gedeelte uit Zacharia, het ene laatste boek uit het Oude Testament. Zacharia hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 3. Daar staat, God sprak het woord des Heren over Israël. Aldus luidt het woord van de Heere, die de hemel uitspant en de aarde grondvest. En de geest des mensen in diens binnenste formeert. Nou, dat is zeker de moeite waard om daarna te luisteren naar het woord van God. Want daar mag je van op aan, dat dat gebeurt wat daar staat. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. Alle die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden en alle volken der aarde zullen zich daarheen verzamelen. En dan het laatste stukje van het zesde vers. Het laatste stukje van het zesde vers staat als een soort samenvatting. En Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. We gaan eerst met elkaar nog een lied zingen. En terwijl we dat lied zingen, ik zal voorstellen om vanavond de collecte in één ronde in te zamelen. Dan wordt er eerst ingezameld voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En de tweede collecte vanavond is voor het bouwfonds. Twee collecten in deze rondgang, terwijl we zingen lied 981 uit de bundel Johannes de Heer. Een van de nieuwe liederen die later toegevoegd is aan de Johannes de Heer bundel. Wat zal de wereld toch straks mooi zijn als de Heer Jezus terug zal komen. 981. Thank you. wordt in de Bijbel veel gesproken over het hemels Jeruzalem, wat uit de hemel neer zal dalen, nederdalende zal zijn. Er wordt in de Bijbel gesproken over het nieuwe Jeruzalem, dat er zal zijn als de Heer Jezus hier op aarde zal regeren. Maar er wordt in de Bijbel ook gesproken over het Jeruzalem in het land Israël. Het Jeruzalem waar wij met name vanavond over na zullen gaan denken. En het is onvoorstelbaar om te zien hoe vaak deze stad, Jeruzalem, genoemd wordt in de Bijbel. Heel veelvuldig komt de naam Jeruzalem, Jerusalem, de stichting van de vrede, voor in de Bijbel. En, broeders en zusters, ik heb het u wel eens meer gezegd, de naam Jeruzalem komt niet één keer voor in de Koran. Niet één keer. Maar veelvuldig in het woord van God. Dus als we iets over Jeruzalem willen weten, moeten we niet de Koran openen. Want dan kun je niks lezen over Jeruzalem. Maar dan moet je de Bijbel openen. Vanuit de Bijbel kun je heel veel leren over Jeruzalem. Nou, ik heb een aantal kenmerken, een aantal hele belangrijke statements eigenlijk opgezocht over Jeruzalem in de Bijbel. Het allereerste wat je over Jeruzalem kunt lezen in de Bijbel, dat is dat Jeruzalem de stad van Melchizedek is. Jeruzalem is de stad van Melchizedek. En misschien is het goed om daar iets over te lezen in Genesis 14. In Genesis 14, daar komt Abraham terug, toen hij de overwinning behaald had over de koningen van Kedar Laomer, die Lot meegevoerd hadden. En dan komt hij uit de buurt van Damascus weer terug naar het zuiderland. En dan komt hij met zijn mannen langs Jeruzalem, door het Kedrondal, het Koningsdal, zo wordt het ook wel eens genoemd. En daar in dat Koningsdal heeft hij een ontmoeting met Melchizedek. Er staat in vers 17. Toen ging de koning van Sodom uit hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedar Laomer en de koning die met hem waren, naar het dal Saweh, dat is het Koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, ja, dat was natuurlijk zo dicht bij Jeruzalem waar Abraham nu was, de koning van Salem bracht brood en wijn. Hij nu was priester van God de Allerhoogste, en hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. En geprezen zij God de Allerhoogste die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tienden. Nou, deze Melchizedek is een heel bekend, maar ook een mysterieus figuur door de hele Bijbel heen. Deze Melchizedek, de koning, en dat is de eerste keer dat we over Jeruzalem kunnen lezen, de koning van Salem, de koning van Jeruzalem. En Methuzalem, of nee, deze Melchizedek, was niet alleen koning, maar hij was ook priester. Vandaar dat u in Psalm 110 vers 4 kunt lezen. Psalm 110 vers 4. En daar wordt met Melchizedek in overdrachtelijke zin vergeleken met de Heer Jezus, de Zoon van God. En dan staat er in vers 4 van Psalm 110. De Heer heeft gezworen en berouwt hem niet: gij zijt priester voor eeuwig naar de wijze van Melchizedek. Daar kom je ineens zo weer tegen. De Heer Jezus wordt de grote koning en priester over Jeruzalem, want Melchizedek was koning over Jeruzalem. En dan nog één vers erover in Hebreeën, hoofdstuk 7. In Hebreeën hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 3. Daar wordt Melchizedek heel duidelijk vergeleken met de Heer Jezus. Daar staat in vers 1 van Hebreeën 7, want deze Melchizedek koning van Salem, priester van de Allerhoogste God, die Abraham bij het terugkeren naar het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende, aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is voor eerst, volgens de uitleg van zijn naam, koning der gerechtigheid. Vervolgens ook koning van Salem, dat betekent koning des vredes. Zonder vader en moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin of einde des levens en aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij priester voor altijd. Nou, dat is het eerste wat ik erover wil zeggen. Jeruzalem is de stad van Melchizedek en daarmee ook de stad van de Zoon van God. Het is de stad van de Jezus, de stad van de grote koning. Ten tweede, Jeruzalem wordt in de Bijbel genoemd de stad waar de Heere zal voorzien in alles wat nodig is. En dat vindt u in Genesis 22. Jeruzalem, de stad waar we kunnen lezen dat de Heere zegt, ik zal erin voorzien. Ik zal erin voorzien. In Genesis 22, daar zien we dat Abraham geroepen wordt door God om zijn enige geboren zoon, zijn geliefde zoon, te offeren op de berg in het land Moria. Genesis 22, vers 2, daar staat, en hij zeide, neem toch uw zoon, uw geliefde, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. Mensen, ik onderstreep dat even, daar staat niet Ismaël. Daar staat Isaac. In de Koran gaan ze ervan uit dat het Ismaël geweest is. De Mohammedanen willen ons doen laten geloven dat het Ismaël was, maar hier staat heel duidelijk Isaac. En dit is al geschreven 1500 jaar voor Christus. Terwijl de islam pas 600 jaar na Christus ontstaan is. Van dit gedeelte zijn schriftgedeelten gevonden die ouder zijn dan de tweede eeuw voor Christus. Dus als er nu gesproken wordt over dat Abraham zijn zoon Ismaël geofferd heeft, dan is dat vervalsing van het woord. Dat is echt bronvervalsing. Want de bronnen die zijn er. Dat is leugen. Dat is een leugengeest. Hier staat Isaac. En gij, ga gij naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. En dat is Moria, dat is Jeruzalem. Dat zijn de bergen rond Jeruzalem. En dan staat er in het 8e vers dat als Isaac dan vraagt, de beloofde zoon, de enige zoon, de geliefde zoon, vader, hier is het hout, hier is het mes, hier is het vuur, maar waar is het offer, ten brandoffer? En dan zegt Abraham in het 8e vers, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. En zo gingen zij beiden tezamen. God zal voor een lam zorgen, het lam van God. En dan zien we dat Abraham zijn zoon wil offeren. Dan kennen we de geschiedenis dat God ingrijpt. En dan staat er in vers 13, toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich met zijn horens verward in de struiken. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats, en daar gaat het over Jeruzalem, de Heere zal erin voorzien. Waarom nog heden gezegd wordt, op de berg des Heere zal erin voorzien worden. Jeruzalem is de stad waar de Heere voorziet. In Jeruzalem heeft God gezorgd dat wij met God verzoend werden. Daar werd het offer gebracht voor al onze zonden. In Jeruzalem heeft God erin voorzien dat wij nieuw, eeuwig leven kregen door de opstanding van de Jezus Christus. De geweldige overwinning door de opstanding van Christus. In Jeruzalem heeft God erin voorzien dat de Heilige Geest naar beneden kwam en wij nieuw, onvergankelijk leven kregen en de gemeente ontstaan is. Het komt allemaal uit Jeruzalem. Het is allemaal in Jeruzalem gebeurd. Want de Heere zal erin voorzien. Op die plaats. Jeruzalem. Maar God is nog niet klaar. God zal er ook in voorzien, in Jeruzalem, dat er vrede komt over deze hele wereld. En dat zal ook in Jeruzalem gebeuren, als de Heer Jezus terugkomt. Vandaar Jeruzalem, de stad waar de Heere voorziet. En buiten Jeruzalem om, zouden wij nooit behouden geweest zijn. God heeft daarvoor Jeruzalem uitgekozen. Het derde. Jeruzalem, niet alleen de stad van Melchizedek. Niet alleen de stad waar de Heere voorziet. Maar Jeruzalem ook wordt genoemd de stad van David. Nou, als u iets verder kijkt in de Bijbel naar 2 Samuel 5. In 2 Samuel 5, dan wordt David de piepjonge koning. Heel Israël komt naar David toe. Niet alleen Juda en Benjamin, maar alle 12 stammen van Israël. En zij erkennen David als hun koning. Ze aanvaarden David als hun koning. En dan staat er zelfs in het derde vers dat zij zalfden David tot koning over geheel Israël. En weet je, het allereerste wat er gaat gebeuren, als straks de Heer Jezus terug zal komen en het Joodse volk de Heer Jezus zal aanvaarden als hun koning, er staat letterlijk in Jeremia, ze zullen hun koning zien in al zijn heerlijkheid. Dan is het allereerste, de eerste regeringsdaad van de Heer Jezus is, we gaan Jeruzalem innemen. Dat was het allereerste wat David deed. De allereerste regeringsdaad van David kunt u vinden in vers 6 van 2 Samuel 5. Toen de koning trok met zijn mannen naar Jeruzalem op. Dat gaat Jezus doen. Hij trekt Jeruzalem binnen. Tegen de Jebusieten die in die landstreek woonden. En deze zeiden tot David, gij komt hier niet binnen. Blinden en lammen zullen u terugdrijven. Ze bedoelden, David komt hier nooit binnen. Zo lachten ze David uit. Waarschijnlijk was deze burcht Sion, dat begin van de grote stad Jeruzalem, onbereikbaar voor de vijand. Zo'n strategische plek. En toen zei David, je kunt de stad alleen binnenkomen via de waterleidingen. En toen zijn ze via de waterleidingen onder de muur doorgekropen en hebben ze de stad ingenomen. En dat staat daar in vers 9. En David ging in de burcht wonen. En hoe noemde hij die? Stad van David. Melchizedek was de koning van Jeruzalem 4000 jaar geleden. David kon zeggen van Jeruzalem, stad van David, 3000 jaar geleden. Waar hebben we het eigenlijk over? De stad van David. De stad van David. En niet zomaar. Het is niet zomaar dat David daar ging regeren, want de Heere bevestigde dat koningschap van David zo, als u een paar bladzijden omslaat in 2 Samuel 7 vers 16, dat de Heer tegen David zegt, 2 Samuel 7 vers 16, uw huis en uw koningschap zullen voor immer, lees het goed, voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht. Uw troon zal vaststaan voor altijd. Dat is de troon van David. Dus Jeruzalem werd niet alleen de stad van David, maar in Jeruzalem stond ook de troon van David. En de troon van David heeft nooit ergens anders gestaan dan alleen in Jeruzalem. De Rooms-Katholieke Kerk die wil ons doen laten geloven dat de troon van David in Rome staat. Er zijn andere gemeenten die willen ons doen laten geloven dat als wij de Heer aanbidden en loven en prijzen, dan bouwen we de troon bij ons, hier in de kerk. En dat is de troon van David. Dat is de troon waarop de Heer regeert. En zo hebben ze de troon van David zo vergeestelijk en zo versymboliseerd dat de troon van David verdwenen is. Maar mensen, de troon van David heeft nooit ergens anders gestaan dan alleen in Jeruzalem. En die troon, en dan kunnen de Palestijnen doen wat ze willen, en dan kan Iran doen wat ze willen, dan kunnen de volken optrekken tegen Jeruzalem. Maar die troon van David staat voor God vast in Jeruzalem. Dat is Jeruzalem, de troon van David. Vandaar dat Gabriel tegen Maria zegt, en de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal heersen over Jeruzalem en over Israël. En zijn heerschappij zal nooit meer overgaan. De troon van David, de stad van David. Er is nog meer over Jeruzalem te zeggen. Als we iets verder gaan naar het einde van het tweede Samuelboek, dan komen we bij een heel interessant onderwerp. Waar David een volkstelling gaat houden. Een soort krachtmeting wil houden met onder andere volkeren om zich heen. En dat is slecht en zondig in de ogen van de Heer, waardoor er een straf uitbreekt, een ziekte uitbreekt, een verderf uitbreekt in Israël. De pest breekt uit in Israël als straf voor de volkstelling. En dan staat er in vers 16 van 2 Samuel 24, vers 16. Toen de engel, de verderfengel, zijn hand naar Jeruzalem uitstrekte. 2 Samuel 24, vers 16. Om het te verdelgen, hoor u goed wat er staat? Dat er een engel door God gezonden wordt om Jeruzalem te verdelgen. Het voortbestaan van Jeruzalem hangt aan een zijden draadje. Dan staat er, berouwde het onheil de Heer. En hij zeide tot de engel die het verderf bracht onder het volk, genoeg, laat nu uw hand zinken. En de engel stond bij de dorsvloer van de Jebusiet Arauna. En daar op die dorsvloer hield de straf op. En wat gebeurt er op die dorsvloer? Dan krijgt David van de profeet Nathan de opdracht om van Arauna deze dorsvloer te kopen. Voor de volle prijs koopt David deze dorsvloer. En dan staat er aan het einde van vers 24, daarop kocht David de dorsvloer en de runderen voor 50 sikkels zilver. En David bouwde daar een altaar voor de Heere en bracht brandoffers en vredeoffers. Toen liet de Heere zich verbidden ten gunste van het land en de plaag werd van Israël weggenomen. En dan geeft David later aan Salomo de opdracht, ik heb een stuk grond gekocht en op die plek heeft Salomo de tempel gebouwd. En ik heb hierbij gezet, Jeruzalem, de woonplaats van God op aarde. Dat is Jeruzalem. De plek waar de tempel van Salomo gestaan heeft. De plek waar de tempel ook weer herbouwd zal worden. Jeruzalem, Gods woonplaats op aarde. Er is al meer over Jeruzalem te zeggen. Als u kijkt in Psalm 137... dan kun je eigenlijk alleen maar zeggen, Jeruzalem, een stad om van te houden. Een stad om lief te hebben. Jeruzalem, de geliefde stad. Want er staat in Psalm 137, vers 4. Hoe zouden wij des Heren lied zingen op vreemde grond? Indien ik u vergeten, o Jeruzalem, zo vergeten mij mijn rechterhand. Mijn tong kleven aan mijn verhemelte, als ik uwe niet gedenk. Als ik Jeruzalem niet verhef boven mijn hoogste vreugde. Jeruzalem was een stad die zo geliefd is door het Joodse volk. Een stad om van te houden. Jeruzalem, de geliefde stad. Natuurlijk ook de gehate stad. Jeruzalem, de steen waar vele volkeren zich aan zullen stoten. De lastige stad. Maar met name de geliefde stad. En ik weet niet of u dat wel eens meegemaakt hebt. Maar als je een aantal keer in Jeruzalem geweest bent. Gidsen die je door Jeruzalem heen leiden. Die zeggen altijd als je weggaat, tot ziens. Want je komt altijd weer een keer terug in Jeruzalem. Als je ooit in Jeruzalem geweest bent, dan verlang je er altijd wel weer naar van, ik wil best nog wel weer een keer teruggaan naar Jeruzalem. Is het zo, Jan?
Ja, hè?
Je bent er al heel wat keertjes geweest, hè? Ja, zijn er heel wat mensen, ook broeders en zusters, meerdere broeders en zussen die er geweest zijn. En als je Jeruzalem verlaat, en je gaat weer op weg naar Ben-Gurion, naar de luchthaven, dan denk je altijd van, ik hoop dat ik nou gauw weer een keer terug mag komen in Jeruzalem. Het is een stad om van te houden. Het is een stad om lief te hebben. Waarom? Omdat God deze stad uitgekozen heeft. Als zijn woonplaats. Als de troon van David. Als de stad waarin hij voorzien heeft in alles wat nodig is voor ons heil. Als de stad van de grote koning. En vandaar, als je dan naar Lucas 19 kijkt, is het niet zo onbegrijpelijk, niet zo vreemd om te lezen dat als de heer Jezus Jeruzalem in de verte ziet liggen, in vers 41 van Lucas 19... In Lucas 19, vers 41, daar staat, en toen hij nog dichterbij gekomen was en hij de stad zag, weende hij over haar. Weet u, Jeruzalem, ik denk dat Jeruzalem de enige stad is waarover de Jezus gehuild heeft. Hij heeft geweend over Jeruzalem. Toen hij weende over Lazarus, toen zeiden ze, kijk toch, zie eens hoeveel hij van Lazarus hield. Wat heeft de heer Jezus van deze stad gehouden? De heer Jezus weende over Jeruzalem. Zo belangrijk is Jeruzalem voor de Heer zelf. We hebben het erover gehad dat Israël en het volk als een oogappel voor God er is. Jeruzalem, daar heeft de heer Jezus over geweend. Och, of gij ook deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Maar thans, op dit moment, straks niet meer, maar op dit moment is het verborgen voor uw ogen. Waarom? Opdat wij tot geloof zouden kunnen komen. Dat staat er letterlijk in de Romeinenbrief. Het is thans voor hen verborgen. Thans ligt er voor hen een bedekking over hen. Opdat wij tot geloof kunnen komen. Wat een genade. Want er zullen dagen over u komen waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen. En u van alle zijden in het nauw brengen. En ze zullen u en uw kinderen in u vertreden. En zij zullen in u geen steen op de andere laten. Omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. Wat heeft er Jezus over hen geweeklaagd? Jeremia heeft ook heel veel gehuild over Jeruzalem. Het is een stad om van te houden. Het volgende. Jeruzalem is ook een profetische stad. Er zijn heel veel profetieën, dat heb ik in het begin al gezegd, die gaan over Jeruzalem. En een van deze profetieën hebben we gelezen in Zacharia 12. En misschien goed om dat er nog even bij te pakken, Zacharia. In Zacharia 12... Daar staat, ik maak Jeruzalem, in vers 2, tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Nou, Jeruzalem is heel lastig voor het hele Midden-Oosten. Het is een struikelblok voor heel veel regeringen wereldwijd, voor Amerika, voor Nederland, voor Duitsland, voor Frankrijk, voor voor alle landen in het rond is Israël een onmogelijk probleem. Het is een lastig probleem. In de Statenvertaling staat in het derde vers dat allen die deze steen zullen heffen, allen die zich met Israël bezig zullen houden of allen die tegen Israël zijn, dat staat er in onze vertaling, zullen zich deerlijk verwonden. In de Statenvertaling staat, zullen gewisselijk doorsneden worden. Nou, we weten wat er met Duitsland gebeurd is. Duitsland is radicaal in twee stukken gesneden. Nadat ze zich met Israël, met Jeruzalem bezig gehouden hebben. En niet toen, het is vandaag precies 20 jaar geleden dat die muur weggenomen is. De muur van Berlijn. En dat West- en Oost-Duitsland één land worden. Als je vandaag naar Duitsland kijkt, dan is die muur wel weg. Maar in wezen zijn het nog steeds twee landen. Duitsland werd doorsneden. God laat niet met zich spotten. En alle landen, alle volkeren zullen zich met Israël gaan bemoeien. En ze zullen ontdekken dat God met Israël een plan heeft. En mensen, wat leven toch in profetische tijden, dat in 1967 in de Zesdaagse Oorlog Jeruzalem weer teruggewonnen werd in de handen van Israël. Mensen, wat is dat een groot wonder geweest in de geschiedenis. Iets wat Israël nooit gezocht heeft. Iets wat hen per ongeluk in de schoot geworpen is. God is bezig met Israël. En het is een profetische stad. En alle beloften die God aangaande Jeruzalem gegeven heeft, zullen ook letterlijk vervuld worden. En niet zomaar geestelijk in de kerk, maar ze zullen letterlijk vervuld worden. En wat we vandaag vooral zien, dat kunnen we in hoofdstuk 14 vers 2 zien. Want Israël is niet alleen een profetische stad, maar Israël is ook de meest bedreigde stad die er is. Een grote dreiging in Jeruzalem. Want er staat er in vers 2 van Zacharia 14, dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. Wat er met Israël, met Jeruzalem gaat gebeuren, broeders en zusters. De Bijbel vertelt ons, ik kan even verder lezen, want dan staat er, de stad zal genomen worden. Dat zal God toch niet toelaten? Inderdaad, de stad zal genomen worden. En met mensen, dan hebben we het niet over iets wat al gebeurd is. Maar Zacharia 14 staat in de toekomende tijd, staat in de toekomst. Zacharia 14 moet je niet in het verleden lezen, maar Zacharia 14 moet je in de toekomst lezen, wat er gaat gebeuren. En dan staat inderdaad, de stad zal genomen worden. De huizen zullen worden geplunderd, de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. En wat staat er dan in vers 3? Dan zal de Heere uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals hij vroeger streed ten dagen van de krijg. Zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Nou, hier zien we heel duidelijk dat laatste stukje wat er gaat gebeuren. Voordat Jeruzalem bevrijd zal worden. Wat is het vreselijk dat dit nog met Jeruzalem zal gaan gebeuren. Jeruzalem zal bedreigd worden, zal genomen worden, zal ingenomen worden door de antichrist. Daar hebben we ook heel veel over gehoord de laatste tijd, over de werken van de antichrist. En de antichrist is antisemitisch en antichristelijk. En hij zal zich richten met name tegen Jeruzalem. Maar dan komt er Jezus terug. En dan komt Jeruzalem tot zijn ontplooiing, tot zijn vervulling. En misschien is het goed om dat nog als laatste te lezen in Zacharia 14, vers 8. Want als Jeruzalem dan verlost is en de vijand overwonnen is en de Jezus op de troon van David zit als de koning van Jeruzalem en regeert wereldwijd, dan staat er in vers 8 van Zacharia 14, dan zullen te 10 dagen levende wateren uit Jeruzalem vlieten. de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee. In de zomer, zowel als in de winter, zal het geschieden. En, een prachtig vers, ik heb hem onderstreept in de Bijbel. En de Heere zal koning worden over de gehele aarde. Te dien dagen zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Vanuit Jeruzalem. En dan staat er aan het einde, in vers 11, het laatste stukje. Maar Jeruzalem zal veilig gelegen zijn. Mensen, wat een geweldig uitzicht. Jeruzalem, verheerlijkt. De heerlijke stad waar de Jezus zal regeren. Jeruzalem, een stad die je niet zomaar weg kunt schuiven. Jeruzalem, een stad die zo mooi, prachtige plek krijgt in de Bijbel, in het woord van God. Een stad waar we in het geloof naar mogen kijken. Een stad waar de Heer tot zijn doel zal komen met deze aarde. En nogmaals wil ik u vragen, laten we alsjeblieft bidden voor Jeruzalem. Bidden voor het Joodse volk. Bidden voor de vrede van Jeruzalem. Bidden dat God tot zijn doel zal komen met zijn volk, maar ook met zijn stad. Amen. Amen. We gaan samen dat prachtige lied zingen over het herstel van het Joodse volk. Lied 148 uit Opwekking. Gods volk wordt uitgeleid. We zingen dat lied twee keer. 148 uit de bundel Opwekking. We danken u, Vader in de hemel, dat we ook vanavond stil mochten staan bij uw plan met uw volk Israël en ook de rol van Jeruzalem. Heer, dank u wel dat u deze stad uitgekozen hebt als de stad van Melchizedek, de stad van de koning, de stad van de troon van David, de stad waarin u voorzien hebt in verzoening, in overwinning, in nieuw leven, maar ook straks in de vrede die daar gesticht zal worden als u het als de vredevorst terug zal komen. Heer, dank u wel dat Jeruzalem de stad is waar u wilt wonen. We lezen letterlijk in uw woord, u heeft deze stad begeerd tot uw woning voor altijd. Dat geldt ook voor nu. Heer, we danken u voor deze profetische stad, waar we kunnen zien dat profetieën in vervulling gaan. We weten ook, Heer, dat Jeruzalem de bedreigde stad is. Maar wat geweldig, Heer, dat deze stad de stad is waar u terug zult komen, Heer Jezus. Als de grote overwinnaar. En dat vanuit Jeruzalem de wereld gezegend zal worden. zoals we ook vanmorgen gehoord hebben, dat dan genieten mag, we genieten zullen mogen van de vrucht van de wijnstok. Dan zal Israël de wereld vullen met haar vruchten. Heer, dank u wel voor deze avond. En we willen bidden voor Israël. We willen bidden voor in de eerste plaats de Messias belijdende Joden. Die niet bij het volk horen als het ware. Zich ook niet rekenen soms bij de christenen. Vaak er een beetje tussenin leven. Wil u bidden, Heer, wilt u hen omarmen? Wilt u hen tot zegen stellen? En wat zou het fijn zijn, Heer, als zij tot een getuigenis voor hun broedervolk mogen zijn. Heer, we willen u bidden, wilt u een vurige muur rondom uw volk zijn? En wilt u, zo lang het nog mogelijk is, velen uit hen redden? En dan weten we ook, Heer, als de antichrist komt, en als die grote beproeving komt van 7 jaar, die uiteindelijk zal leiden tot het moment dat ze hun grote Jozef mogen ontmoeten met verbazing. En met hem aan tafel mogen zitten. Heer, dan willen we bidden, wilt u waken over uw volk? En wilt u maar tot uw doel komen met uw volk Israël? Heren, wilt u ons vergeven als kerk dat we Israël zo vaak miskend hebben? Aan de kant geschoven hebben? Als het ware de plaats van Israël ingenomen hebben. Heer, want er staat in uw woord dat ook die takken van de olijfboom zomaar afgeknipt kunnen worden. Heer, en dat zien we ook vandaag om ons heen. Als we kijken naar de ontkerkelijking, als we kijken naar kerken die gesloten worden, dat we dat toch ook vaak zien, dat dat kerken zijn die Israël nooit erkend hebben. Heer, wilt u ons vergeven? En we danken u, Heer, voor de grote zegen die we via uw volk door Jezus Christus ontvangen hebben. Want u zegt het zelf, Heer Jezus, het heil is uit het Joodse volk. Heer, zo willen we bidden voor uw volk. Zo willen we ook bidden voor onszelf. En we willen bidden, Heer, voor de tijd waarin we leven, waarin het spannend wordt rondom Jeruzalem, rondom Israël. En we weten dat uw komst, Heer Jezus, voor uw gemeente heel dichtbij is. Laat het zo zijn, Heer, dat we waken, dat we klaar zijn om u te ontmoeten en dat we tot zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor uw woord. En wilt u het maar toepassen in ons leven. We vragen dat uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Het laatste lied van Johannes de Heer is De Heere komt spoedig terug. Laten we dat met elkaar staande zingen, als het mogelijk is. Het zijn 6 coupletjes, meen ik. Het zijn 4 coupletten. 3 coupletten. Nou, dat valt dan wel mee. 3 coupletten. We zingen de eerste 2 coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. Laten we heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, zijn geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus, en de volheid van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen en we hem mogen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.